Zijn hand begonnen is. Genade zij en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 35. En daarvan de eerste drie versen, Psalm 35, de versen 1, 2 en 3. algemeen christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die het geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederopgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. We noemden u de schriftlezing uit Openbaring 15. En ik zag een ander groot en wonderlijk teken in de hemel, namelijk 7 engelen hebbende de 7 laatste plagen, want in deze is de toorn Gods geëindigd. En ik zag als een glazen zee met vuur gemengd, die de overwinning hadden van het beest en van zijn beeld en van zijn merkteken en van het getal zijns naams, welke stonden aan de glazen zee, hebben de citers Gods. En zij zongen het gezang van Mozes, de dienstknecht Gods, en het gezang des Lams, en zeggende: groot en wonderlijk zijn uw werken, Heere Gij Almachtige God. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Gij Koning der Heiligen. En wie zou u niet vrezen, Heere, en uw naam niet verheerlijken, want Gij zijt alleen heilig. Want alle volken zullen komen en voor u aanbidden, want uw oordelen zijn openbaar geworden. En na deze zag ik en zie, de tempel van het tabernakel der getuigenis in de hemel werd geopend. En de 7 engelen die de 7 plagen hadden, kwamen uit de tempel bekleed met rein en blinkend lijnwaad. En nam God om de borst met gouden gordels. En een van de 4 dieren gaf de 7 engelen 7 gouden violen vol van de toorn Gods, die in alle eeuwigheid leeft. En de tempel werd vervuld met rook uit de heerlijkheid Gods en uit zijn kracht. En niemand kon in de tempel ingaan, totdat de 7 plagen der 7 engelen geëindigd waren. Tot zover de schriftlezing. Zoeken wij de Heer aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, wat staat hier in het laatste Bijbelboek, zoals ook Daniël de profeet weergeeft overeenkomstig dit geschrevene, wat er in onze dagen geschiedt. Gij zijt bezig om de profetieën te vervullen. En dat we erachterop zouden slaan, dat we die profetieën zouden bewaren, overdenken, mediteren, herkauwen, gelijk de reine dieren des velds. En alleen aan uw troon, om geestelijk licht, vooral genade, te smeken om deze profetieën te verstaan. Niet zoals in onze dagen bij hopen vleeselijk worden uitgelegd en een vleeselijke invulling geven. Want de heilige dingen Gods zijn door heilige mannen geschreven, geïnspireerd door de Heilige Geest. En we hebben vanmorgen gehoord dat de heiligen het gezang zingen die niemand kan zingen, die niemand kan verstaan dan degene die gekocht zijn uit de mensen door Christus. O, wat een geheimenissen, wat een heerlijke geheimenissen. Dat zijn de maagden die niet met vrouwen bevlekt zijn, dus niet met allerlei wind van leer, maar blijven staan, vaststaan, volharden in de leer die naar de godzaligheid is, de leer van de apostelen, profeten, de leer van Christus. En als wij daarvan afwijken, zullen we die plagen ontvangen. Want afval van afval, daar is geen terugkeer meer mogelijk. Zoals gij het in uw woord hebt geopenbaard, dan moet gij wel met uw oordelen komen. En met vernietigende, verwoestende oordelen. O, wat zal het toch vreselijk zijn. Als we de duivel, wat hier staat beschreven, hoofdstuk 13, 14, 15, 16 en verder. Als we de duivel 1 vinger geven. Want dat hebben de kerken gedaan. Maar alle die de antichrist aanhangen, die zullen verdelgd worden met het grote Babylon. De tot wereldlijke en geestelijke Babylon. Heere, kom haastig weder, want dan is alle leed geleden voor uw volk aan deze zijde van het graf. En dan wordt ook het bloed gewrokeld waar de heiligen des hemels gedurig om bidden. Hoe lang, o waarachtige heerser, zult gij ons bloed wreken van degenen die op aarde zijn? Heere, gij zijt het bezig te doen. O, dat we er toch acht op zouden slaan. De dingen die geschieden, de dingen die komen gaan. Maar vooral dat we onze ziel als een buit zouden uitdragen. Want deze wereld gaat in een stroomversnelling voorbij. En als gij komt, dan wordt het eeuwig koninkrijk ingeluid met uw komst op de wolken des hemels. En daar is geen tijd, geen nacht meer, geen zonde meer. Want dat zult gij allemaal verdelgen. Gij koning der koningen, Heer der Heer is uw naam. O, dat we uit u mochten leven. Want ook de oordelen die door uw volk worden aanbeden, omdat het rechtvaardige oordelen zijn, omdat het noodzakelijke oordelen zijn. Maar niet alle zullen u daarin aanbidden zoals gij ook in uw woord openbaart. De aanhangers van de antichrist, die zullen zich niet bekeren. Dat staat ook duidelijk geschreven. Heren, als wij dan verstrikt zitten in de dingen van de tijd en gij komt op de wolken des hemels als een dief in de nacht, en waar zullen we dan verblijven? Dat we toch heden acht zouden slaan. De woorden Gods die ons gelezen zijn en die ons gepredikt worden, dat we daar ons hart op zouden zetten. Om onze wandel in de hemel te hebben, waar gij zijt, waar uw naam wordt verheerlijkt, maar ook aan deze zijde van het graf, door uw verdrukte kerk, uw kerk onder het kruis. En daar moeten de huidige kerken, gevestigde kerken, niks meer van hebben, want ze hebben het kruis van onze Heer Jezus Christus teniet gedaan. Het is alles kruisloos. Het is alles een gezelligheid godsdienst geworden. Sociaal evangelie. Een evangelie naar de mens. Heere, o, mochten wij dat evangelie wat de engel heeft genomen om het alle naties te verkondigen door middel van uw geroepen getuigen, mochten we daar acht op slaan, mochten we dat indrinken, mochten we dat eten, want zoals gij ook zelf zegt, die mijn bloed drinkt en mijn vlees eet, en dat is het evangelie van Christus, die zal in de eeuwigheid niet meer dorsten en hongeren. Lieve heren, dat we dan mochten verzadigd worden met uw goddelijk beeld. En alle onder ons, zowel de kleine als de grote, ach, kinderen Gods genaamd. Dat we daarin die ware gestaltenis van Christus in de trappen van zijn vernedering, dat we daarvan een lezende brief mochten zijn. O, wat gaat deze wereld toch razendsnel voorbij. Bijna niet meer te volgen. Maar uw woord stelt ons in de nuchterheid der zaken, dat het alles geschiet onder de almacht des Heren. En dat er bij u niks uit te hangen. Maar deze wereld gaat voorbij. Dat we dat zouden beseffen. Want gij hebt zelf gezegd, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid wonen zal. Heren, vervul ons toch met uw geest, opdat we het zouden verstaan, opdat we ook dat lied, dat gezang, en zouden mogen kennen die de hemelingen zingen, waar de hemel eeuwig vol van zal zijn, met dat heilige muziekorkest van citers en gezangen die uw ere worden gezongen. En waarom zouden de mensen u niet vrezen? Ontzaglijk, ontzaglijk. Dood en zonder de misdader is geen mens die naar u vraagt, maar gij laat het nog verkondigen. Dat evangelie aan alle naties, tongen, en het is in alle tijden, heb het al geklonken, bij geen natuurlijk mens welkom, want we doen er alles aan om verloren te gaan. Want aan de kennis uwer wegen hebben we geen lust, en van de zonde geen last. Maar gij alleen kunt het met één oogwenk veranderen, dat we geen rust meer hebben voor het hol van onze voet. Rust nog vrede wordt gevonden om onze zonde, maar er blijft een rust over voor het volk des Heren. Hier mocht die rust gekend worden, die vrede in een weg van recht. Gedenk uw volk wereldwijd, in Rusland en Oekraïne, waar het zich ook bevindt, dat uw naam gevreesd mag worden en bekend mag worden, groot gemaakt. Mocht hij Poetin bekeren, want hij wenst de christelijke normen en waarden in zijn land te vestigen. O, wat maakt u daarin een onderscheid met het afvallige Westen, die in de zonde baden, en nog erger als een dal dorre doodsbeenderen. Maar mocht gij dat land en zijn leider zegenen, mocht gij ook uw volk der Joden gedenken en tot waarachtige bekering brengen, omdat ze zou erkennen, Christus zouden erkennen als hun koning en hun God. Gedenk de weduwe en de wezen en alle die ons lief en dierbaar zijn, dat nog vijanden met u verzoend mochten worden door de dood uw zoons. En mocht gij alle vijanden hun mond stoppen, die hun gal uitstorten op uw werk, op uw getuigen, op de maagden, zoals we vanmorgen hebben gelezen, die niet met ketterijen bevlekt zijn, maar die worden gehouden in de leer der apostelen en profeten, waarvan gij de uiterste hoeksteen zijt. Verheerlijk dan uw naam en kracht in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Vanmorgen overdag, gemeente, dat eerste stuk, die eerste helft van hoofdstuk 14, waarin we hebben gezien dat de 144.000 van de aarde gekocht zijn, uit de mens, uit die grote mensenmassa gekocht zijn door het bloed des lams. En deze zijn het die met vrouwen niet bevlekt zijn. We hebben u dat gezegd, dat slaat niet op het huwelijk. Op het aardse huwelijk, want dat is een instelling gods. Maar die niet met ketterijen bevlekt zijn, omdat ze getekend zijn door de naam des vaders geschreven aan hun voorhoofden. Je kan het weten wie met die naam des vaders getekend zijn, want dat is Gods ware volk. Gods ware volk. Die kunnen er geen varianten van het geloof op nahouden. Want er is maar één geloof, één Heer, één God en Vader van al en overal. Goed verstaan, dat zijn de maagden. En we kennen die gelijkenis van de vijf wijzen en de vijf dwaze maagden. Hier gaat het over wijze maagden. Alleen maar wijze maagden. Deze zijn het die met vrouwen niet bevlekt zijn met de ketterijen, want hier wordt weer bewezen dat God zijn volk voor die ketterijen bewaart, zoals we onlangs uit die brochure hebben bewezen van A.T. Huizer, dat volgens hem is het niet de Bijbelse orde om rechtstreeks Jezus aan te roepen, om rechtstreeks tot Jezus te bidden. Nou, het is onvoorstelbaar, want dat mag allemaal geleerd worden en zijn collega dominees houden hem de handen boven het hoofd. En die het aangewezen hebben in mijn persoon, gaan niet over mijn persoon, die worden verketterd. Daar stort men hun vijandige gal over uit. Maar dan is het de verdoemenis je deel. Niet omdat je het mijn aan doet, maar je doet het Christus aan. Als een Pilatus dominee door dit leven wil gaan, en al die ketters, ook de SGP die voor de WEF heeft gestemd, de handen boven het hoofd houdt, dan is de verdoemenis je deel. Daarin is Gods woord wel heel helder en klaar en duidelijk. Want bij die maagden, daar is geen bedrog in hun mond gevonden. Want ze zijn onberispelijk voor de troon Gods. En ook aan deze zijde van het graf. Want de Heer had tot Abraham gezegd, wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. Dus dan kun je eigenlijk niet meer met de leugen ophouden. Dan kun je eigenlijk niet meer ophouden met politieke correctheid. Want dat is allemaal duivels bedrog. En ik kun je zeker niet meer ophouden met kerkpolitieke correctheid, want dat is ook duivelsbedrog. Nog veel meer. Nog erger. Ja. Hier zegt de engel, zeggende met grote stem, vrees God en geeft hem heerlijkheid. In dit hoofdstuk staat er geschreven, in vragende vorm, wie zou u niet vrezen, Heere, en uw naam niet verheerlijken? Hier staat het in, niet in gebiedende zin, want Gods volk vreest God en geeft hem heerlijkheid. Vrees God en geeft hem heerlijkheid. Maar de engel is erover verbaasd dat de mensen, nadat hij het evangelie heeft verkondigd door middel van Gods geroepen getuigen aan alle die op aarde wonen en aan alle natietaal, geslacht, taal en volk. Hier is de engel verbaasd dat de massa God niet vreest nadat ze het evangelie hebben gehoord. Wie zou u niet vrezen, Heere, en uw naam niet verheerlijken? Want gij zijt immers alleen heilig. Want dat gebeurt sowieso. Alle volken zullen komen en voor u aanbidden, geveinsd of oprecht, want uw oordelen zijn openbaar geworden. En alle volken betekent hier al Gods volk uit alle volken. En dat is een Griekse manier van spreken. Alle, daar wordt niet altijd alle mensen mee bedoeld. Al zo lief heeft God de wereld gehad, daar wordt niet heel de mensheid mee bedoeld. Ben je nou wijzer? Want dat kunnen we duidelijk zien in het hoge priesterlijk gebed. Ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt. En ik heb u al gezegd dat we eerst het tweede gedeelte van Openbaring 4 nog enige woorden aan wensen te wijden. We zijn gestopt bij vers 12, de leidsmij der heiligen. Wie zijn het? Die de geboden Gods bewaren. In de ark heb ik u vanmorgen gezegd. En het geloof van Jezus. Dus het bewaren van het geloof van Jezus, dat komt openbaar. Je stopt dat niet in een of andere kluis. Niet in een museum, nee, ze bewaren al deze woorden Gods in hun harten en geven daar getuigenis van. Zoals Maria de moeder des Heren getuigenis in haar lofzang getuigenis gaf, wat de Heer aan haar ziel gedaan had. En ik hoorde een stem uit de hemel die tot mij zeide, schrijf, zalig zijn de doden die in de Heer sterven van nu aan, ja, zegt de geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid en hun werken volgen met hen. U ziet, die gaan niet voorop te werken, gaan niet voorop. Een geloof zonder de werken is een doodgeloof, zegt Jacobus. En nochtans gaan de werken niet voorop. Nee, als je het ware geloof hebt, dan zorgt de Heer ervoor dat je ook vruchten uit die levensboom zal voortbrengen. Dragen, hè? Niet voortbrengen, dragen. Een tak draagt de vruchten van de boom. Dus dat is geen lopende bandwerk. Dat is geen massafabriek. Nee, 30, 60, 100 fout. Opdat zij rusten mogen van hun arbeid en hun werken volgen met hen. En daar is ook loon. Er is loon voor uw werken, dat is genadeloon. Dat is niet loon uit verdiensten, maar dat is genadeloon. En ik zag en zie een witte wolk en op die wolk was een gezeten, eens mensenzoon gelijk, hebbende op zijn hoofd een gouden kroon en zijn hand een scherpe sikkel. En dat zegt hier Johannes en ik zag, want hij ziet het allemaal zinnenbeeldig. Een witte wolk en op die wolk was één gezeten. Christus, de Zoon Gods. Johannes krijgt al in dat visioen een gezicht te zien hoe het zal zijn bij de wederkomst van Christus. Want dat geschiedde toen niet. Hij zag er een gezicht van. Ik zag en zie een witte wolk en op de wolk was één gezeten. Des mensen zoon gelijk. De hebbende op zijn hoofd een gouden kroon en in zijn hand een scherp sikkel. Nou, die scherpe sikkel, dat is de sikkel van zijn oordelen, waardoor hij zichzelf alles kan onderwerpen. En Christus heeft die strijd al reeds overwonnen. En Gods volk is meer dan overwinnaar in hem. En daarom kan ook het geloof uitroepen, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Alle machten en krachten die nou in de wereld openbaar komen, die zijn er altijd al geweest. Maar die worden ook geactiveerd. Er zijn veel slapende cellen, dus duivels, die worden met name in de eindtijd geactiveerd. Niet door de geest van Christus, maar door de duivel. En de duivel met zijn trawanten, die worden met name in het laatste der dagen zeer actief. En zodanig dat er zelfs gevaar dreigt dat zelfs de uitverkorenen verleid zouden worden. Dat gebeurt niet, want daar staat Christus voor in. Dat is een bloedvoorstoot. Er is geen afval der heiligen. Daar ging het vanmiddag in het uur de catechisatie ook over. Nee, er is geen afval der heiligen. Gods volk kan wel in de zonde vallen, maar niet afvallen. En ik zag en ziet een witte wolk. Op die wolk was de zoon des mensen, de zoon Gods, gezeten, hebbende op zijn hoofd een gouden kroon. Zo zag Johannes hem in het eerste hoofdstuk ook. De zoon des mensen, de verhoogde Immanuel, ogen als een vlam vuurs. En een gouden kroon en in zijn hand een scherpe sikkel. Dat is de scepter van Christus. Het zwaard des woords, een scherpe sikkel. Namelijk vanwege zijn kracht. In dit oordeel, wat hier staat beschreven, het laatste de gedeelte van hoofdstuk 14, waar de oogst der wereld wordt gemaaid. En dat betekent de goddeloze die de maat der zonde moet volzondigen, want ook is dat veelal de strijd van Gods volk aan deze zijde van het graf. Waarom komt de Heere er niet aan te pas? Nou, de Heer komt er aan te pas. Maar met dien verstande dat degene die zich niet tot God bekeren, en daar is de engel in hoofdstuk 15 over verbaasd, wie zou u niet vrezen, Heere? Want het is openbaar dat de Heere heilig is en dat hij almachtig is, alwetend is. En hij staat op de berg Sion. Niemand is hoger en groter dan hij. Maar toch, de massa gaat zich niet bekeren en daarom heeft hij een scherpe sikkel. Het gaat over de aanhangers van de antichrist en de antichrist zelf. Want we hebben uit hoofdstuk 18 hebben we u gepredikt de vernietiging van het wereldlijke Babylon. En het geestelijke Babylon, de wereldlijke antichrist en de geestelijke antichrist. Dat gaat voor de wederkomst van Christus. Maar dan ziet Johannes hier al een visioen van dat Christus gezeten op de wolken met die sikkel dat Babylon gaat vernietigen. En een andere engel kwam uit de tempel, niet uit de tempel van Salomo, maar uit de tempel des hemels, roept hem met een grote stem tot degene die op de wolk zat: zend uw sikkel en maai, want de uren om te maaien is voor u gekomen. U zou zeggen, kan een engel Christus bevelen om iets te doen? Nee, dan lees je iets verkeerd. En een andere engel kwam uit de hemel roepende met grote stem, niet in bevelende zin, maar om Christus de alleen eer te geven. De alleen eer. Hier staat het ook weer geschreven. Heren, wie zou uw naam niet vrezen? Wie zou uw naam niet verheerlijken? Want gij zijt heilig. Nee, dat staat er niet. Want gij zijt alleen heilig. Nou, dat wil nou die engel zeggen, roepende met grote stem tot degene die op de wolk zat. Zend uw sikkel en maai, want de uren om te maaien is voor u gekomen, terwijl de oogst der aarde is rijp geworden. Dus het moet allemaal tot een climax komen. De oogst der aarde, je zou het ook kunnen vergelijken met Nineveh, hun zonden waren opgeklommen tot aan de hemel. Ze hadden de maat der zonde volgezondigd. En dan stuurt de Heere, de profeet Jona, om hen de ondergang, het oordeel Gods, te verkondigen. Nog 40 dagen en de stad zal worden omgekeerd. Maar wat hier staat geschreven, dat staat in het kader van de wil des besluits van God. En de prediking van Jona stond in de kader van de wil des bevels van God. Dat is wel het onderscheid, het gruwelijk onderscheid. Het onderscheid tussen de hemel en de hel, dat is het. De wil des bevels van God en de wil des besluits van God. Hoewel de wil des bevels van God, dat is de prediking, bekeert u en gelooft in Christus, daarvan is het einde niet voor iedereen de hel. Nee, nee, want er zullen ook onder die prediking mensen, de uitverkorenen, degene die Christus gekocht heeft uit die massa, mensen zich bekeren, tot God bekeren en in Christus geloven. Maar hier wordt gesproken van de oogst der aarde die rijp geworden is. En om het goede graan in de schuur te verzamelen en het onkruid met vuur te verbranden, gelijk Christus daar zelf van spreekt in de evangelie. Maar nogmaals, die oogst der aarde, rijp geworden, dat gaat hier over de vernietiging van de goddelozen die de maat der zonde volgezondigd hebben, want dat wordt duidelijk gezegd in de volgende verse. Die op de wolk zat, zond zijn sikkel op aarde en de aarde werd gemaaid. En dan zeggen de kanttekenaren, het goede graan en het onkruid, dat wordt hier niet bedoeld. Nee. Nee, want het gaat hier, nogmaals gezegd, uitsluitend over de verworpenen. En een andere engel kwam uit de tempel, die in de hemel is, zeggende, hebbende ook zelf een scherpe sikkel. En een andere engel kwam van het altaar. Dat is het altaar waar de heiligen, de heren roepen, wanneer wordt ons bloed nou gewroken van degenen die op aarde zijn. Die macht had over het vuur en hij riep met een groot geroep tot degene die de scherpe sikkel had, zeggende, zend uw scherpe sikkel en snijd af de druiventakken van de wijngaard der aarde. Dus het gaat hier over de druiventakken van de wijngaard der aarde en niet over de goede tarwe die de Heere ook zal oogsten, maar daar gaat het hier niet over. Het gaat hier over de druiventakken der zonde van de wijngaard der aarde, want de druiven zijn rijp, ze hebben de na der zonde volgezondigd. Dat is hun zonde, zijn tot het hoogste geklommen en ze hebben zich niet bekeerd en de engel zond zijn sikkel op aarde, sneed de druiven af van de wijngaard der aarde en wierp ze in de grote wijnpersbak van de toren Gods. Dat gebeurt hier met de goede tarwe. Dus als de kanttekeningen hier een onderscheid maken van de oogst der aarde, dan wordt dat hier in feite eenzijdig bedoeld richting de goddelozen. En dat heeft niets te maken met de oogst van het goede tarwe, nee. En dat is wel bijzonder, want dat ziet nou juist op de vernietiging van Babylon. Het wordt in zoveel hoofdstukken wordt dat geprofeteerd, wordt dat voorzegd. En de engel zond zijn sikkel op aarde, sneed de druiven af van de wijngaard der aarde en wierp ze in de grote wijnpersbak van de toren Gods. In de afgrond, dat is de verdoemenis, ja. En de wijnpersbak werd buiten de stad getreden en het bloed uit de wijnpersbak gekomen tot aan de tomen der paarden. En dat is een gelijkenis genomen van een grote veldslag waar het bloed zeer hoog vloeit. En dat kunnen we lezen in de profeet Jesaja, kunnen we daar nog meer van lezen. Tot de tomen der paarden. Dus dat zal een grote zee van bloed zijn als dat oordeel wordt uitgevoerd. En het wordt uitgevoerd, want dit is Gods woord, dit is Gods onfeilbaar woord. Dus al Gods volk wat daarmee lasten ondervindt, zoals Lot in Sodom, hij kwelde zijn rechtvaardige ziel dag bij dag. En u moet goed verstaan dat het voor Lot uiteindelijk een grote troost is geweest dat God Sodom en Gomorra heeft vernietigd met het hemelvuur. Dat moet je maar goed denken hoor. Want we hebben ook vanmorgen gelezen dat Gods volk, de maagden, God aanbidden in zijn oordelen. Omdat die niet alleen rechtvaardig zijn, maar ook noodzakelijk. En de Heere die neemt dat zelf ter hand. We hoeven die vraag zelf niet ter hand te nemen. Nee, wreekt u zelf niet beminden. Ik zal het verhelden, dat zien we hier in vervulling gaan. En dan is de maat der zonde zodanig volgezondigd. Dan komt de Heere met zijn scherpe sikkel om die oogst te maaien, die goddeloze druiven trakken. Ja, dat is de wijn die uit de kelk komt van de hoer op het beest. Daar wordt de hele wereld mee bedwelmd. Ja, ja, ook de refelkerken, die zijn er al mee bedwelmd. Want die nemen het steeds op voor de huichelaars. Kijk, dat zegt die C. Zonneveld op. Er zijn mensen in contact gekomen met burggraven. Die zijn zo afgehaakt in dit en dat, zo vreselijk. En dan neemt hij die huichelaars op schoot. Die C. Zonneveld, om hun de krokodillentranen af te vreden. Want zo gaat het in zijn werk. Ik weet het bij God vandaan dat het zo werkt. En straks staan ze voor God met al die huichelarij. Want hij zegt, tot van bestaai tot huizen toe heb je allemaal gekruiseld. Ja, dus dat zouden ze hetzelfde zeggen over Johannes de Doper, over Stefanus, over Christus zelf, over de profeten en apostelen. Ze godslasteren de roeping van Jeremia. Ze weten nergens meer van. Daarom bidt de Heere nog aan het kruis, Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Maar de Heere kan je ook voorbij gaan in die lastering, in laten. En daar je daarmee in de hel stort. Want het is al decades niet geklonken. Luther heeft nog met zijn hamer die spijkers in die slotkapel van Wittenberg getimmerd. Maar je hoort geen getimmer meer. Nee, het is allemaal zoete lieve Gerritje. Spreekt ons van zachte dingen. beschouw ons bedriegerij. Dus de kerk van vandaag. Weet je wat de kerk van vandaag is? De twee aanstaande schoonzonen van Lot in Sodom. Dat is de kerk van vandaag. En Lot was in hun ogen als jokkende. Allemaal complottheorie. Er was Steve de Bruin ook bij die aanstaande schoonzonen van Lot. Het is gelukkig nooit tot een huwelijk gekomen, want ook de dochters van Lot waren bij God uitverkoren en dierbaar. Dus de Heer steekt er ook zijn hand tussen. Ja, ga niet door. Nee, niet Christus in de Belial. Nee, hoewel die schoonzonen van Lot geen sodomieten waren, in die zin dat ze die zonde niet bedreven, want anders hadden ze die dochters van Lot niet op het oog gehad. Weet je dat? Je moet het ook wel nog in het rechte licht zien. Maar ze zijn toch met de sodomieten verbrand geworden. Er is niks meer van terug te vinden. Als je nou naar die plek reist waar ooit Sodom en Gomorra, Adama en Zeboim, daar is niks meer van terug te vinden. Nee, ene grote versteende massa. Ofwel de Dode Zee. Dus dat is toch een troost van Gods volk, dat dat allemaal niet door blijft gaan tot in het einde. Ja, er komt een einde aan. Want hier staat het geschreven, de Heere maakt er een eind aan, zendt uw scherpe sikkelen, snijdt af de druiventakken van de wijngaard der aarde, want zijn druiven zijn rijp. Hun zonden zijn tot het hoogst geklommen. En gelijk over de Ammonieten wordt gesproken, Sodom en Gomorra, staat nog bij in de kanttekenaren ook. En Sodom en Gomorra hebben ook de maat der zonde volgezondigd. Het Reformdom zondigt ook de maat der zonde vol. Maar nou is Poetin bezig om de christelijke normen en waarden in zijn land in te voeren. Poetin is moreel. En in het Westen, in de Reformkerken, zijn ze immoreel. Moet je kijken, die tegenstelling. Er is nog geen eens een waar christen, die Poetin. Maar hij is wel een morele man. En hij staat ook uitbreiding van gezinnen voor. En al die dingen nogal meer. Tegen abortus, tegen homofilie, tegen transgender. En in de Reformkerken zijn ze er allemaal mee voor. Want dan durven ze die van God vervloekte vragen te stellen. Stel je eens voor dat je een zoon hebt die een meisje wil worden. God zal je alleen al om zulke vraagstellingen voor eeuwig verdoemen. Want dat zijn vragen die komen voort uit de hel. En ik zal je dit vertellen. Ze stellen die vragen in vragende vorm. Stel dat uw zoon nou eens een meisje wil worden. Weet je waarom ze dat zeggen? Omdat ze de censuur hebben ingeruild voor oud wijfspastoraat. Goed onthouden wat ik gezegd heb. Omdat ze censuur overboord hebben gezet en ingewisseld hebben voor oud wijfspastoraat. Alsof kinderen niet onder de censuur moeten als dat gebeurt. Ja, maar het zijn kinderen. Nou, God die verwoestte ook die 42 kinderen die Elise uitmaakte voor kaalkop. Ga op, kaalkop, ga op. Hij zong twee grizzlies en ze hebben al die kinderen opgevreten. Vanwege de toorn Gods. Ze weten niet meer wie God is in onze dagen. Binnen dat reformdom, niet één dominee weet het meer. Want dat is allemaal humanisme wat ze er tegenover zetten. Maar als je de censuur overboord gooit, dan zal God je overboord gooien. En dat is er aan de hand. Dat betekent, die kerken zullen afvallen. Ze zijn reeds allemaal afgevallen. Sodom de hand gereikt, Rome de hand gereikt. Die Steve de Bruin die spreekt de paus naar de mond. En hier staat dat de aanhangers van de antichrist in dat oordeel van de val van Babylon zullen omkomen. Dus, al denk je daar dan goed vanaf te komen, al denk ik dat dat gelegaliseerd is om de paus naar de mond te spreken. Ik heb meermalen gezegd dat alles wat de paus zegt, godslastering is. Ook al citeert hij de Bijbel. Want hij spreekt als de draak. Als de draak het woord Gods in de mond neemt, dan neemt God geen letter van hem. Niks. Want het is de vader der duivel, het is de vader der leugenen. Er komt nooit ene letter waarheid uit zijn mond. Ook al klinkt het als waarheid. Als je dat niet kan onderscheiden, dan ben je niet eens een christen hoor. Want dat erkent het historische geloof ook. En de antichrist, dat is de opeenvolging van pausen. Die hoeft niet te komen, die is er al. Vanwege zijn godslasterlijke aanmatigende ambt. Vicaris Filidei. Hij zegt, ik ben God. Dat zegt hij. Want als hij zegt dat je de plaatsvervanger van Christus bent, dat is de Heilige Geest. En dan zeg je dat jij dat bent.
dan pretendeer je wat God te zijn. De Heilige Geest is God.
Dus dat zijn voor Gods volk eenvoudige begrippen. En daar krijgen ze niet in verleid. Je kan legers op de been brengen. Daar krijg je Gods ware volk niet in verleid. Omdat ze het teken des vaders aan hun voorhoofd hebben. Dat is een waarborg. Dat die maagden, ik zal het nog eens een keer aanhalen, die zijn niet met vrouwen bevlekt. En je moet maar opletten, die dominees die zich enigszins aanpassen, die zijn met vrouwen bevlekt. Dat is wel een waarachtige toetssteen, wat er geschreven staat in Openbaring 14 vers 4. Dat zijn de 144.000 die van de aarde gekocht zijn. En deze zijn het die met vrouwen niet bevlekt zijn, want zij zijn maagden. Dus als je de duivel een vinger geeft, dan ben je niet meer een maagd, zoals hier geschreven staat. Dat betekent afgezonderd van de wereld, zoals de eerste christengemeente. Ze volharden in de leer van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus status toetsen is. Dat is het waarachtige genadekenmerk van Gods ware volk onder het kruis. Want als ze dat zouden gaan verlaten en die leer van Christus overtreden, dan zouden ze God niet hebben. Dat is de afval. Dat kennen Gods volk niet. Nee. En als Petrus enigszins afwijkt in Antiochië, krijgt hij gelijk een afsnijdende Paulus tegenover zich. Oh, die dominees die haten dat tot in de grond. Omdat ze nooit aan de vijandschap gedood zijn. Daarom. Want ik heb gezegd, als Christus zegt, ik heb de sleutels der hel en des doods. Dat doet alleen bij hellevaderskracht. Ik weet het uit mijn eigen leven. Anders doet het geen kracht, dan lees je dat maar en zeg ik, joh. Uiteindelijk heb de Heer de sleutels. Maar je moet er een hellevader voor zijn. Eer die woorden kracht doen in je ziel. Ze weten ook niet meer naar wat ik nou zeg. Want die zevende brink die zegt, ja, de Heer heeft toch zelf gezegd. Komt herwaarts op mij. Alle die vermoeid en belast zijn. En dan citeert hij volgens mij nog uit die valse Bijbel. En dan doen ze net of dat een aan de slagregel is. Dan versta je toch echt niks van het evangelie. Als de Heer tegen een verloren ziel zegt, komt herwaarts tot mij, daarmee is hij al binnen. Ze verstaan het niet meer. Ze denken net of dat het allemaal uitspraken zijn. Net zoals die dominee uit Afrika die destijds optrad voor het gesticht Hartkreis. Jij moet reageren, kort ik toch nog zeggen. Jij moet reageren. Dus God doet iets en de mens doet de rest. Aanvullende gerechtigheid. Coöperatieverband. Nou, zo verstaat die zeeën van de Brink het ook. Zo verstaan ze het allemaal. Ook als ze het anders zeggen, want het is allemaal een menscentrische prediking geworden in onze dagen. Dat brengt de afval teweeg. Dat brengt de afval teweeg, want ook in heel de afscheiding is het niet voorgekomen dat er een leraar stond die preekte in lijn van de reformatie. Dat is helemaal niet voorgekomen. In heel die afscheidingsdisaster niet. En nou is het allemaal afgescheiden. Het zijn geen plantingen gods. Nee. En daarvoor zegt de Heer, die zullen uitgerukt en verbrand worden. Dus dan weet je het, want dat zegt mij het goddelijke woord. En verder in hoofdstuk 15 staat geschreven. En ik zag een groot en wonderlijk teken in de hemel. Namelijk zeven engelen hebben de zeven laatste plagen. Want in deze is de toren gods geëindigd op aarde. Daarmee is ook de aarde geëindigd. Als de toren gods geëindigd is, staat hier geschreven, met die zeven laatste plagen, met die laatste plaag van die zevende engel, is ook het einde van de wereld. Dat is het einde, dat is het punt van de wederkomst van Christus. Dus dan weet je hoe dat bedoeld wordt, zoals hier geschreven staat. En ik zag als een glazen zee met vuur gemengd, en die de overwinning hadden van het beest, en van zijn beeld en van zijn merkteken en van het getal zijns naams, welke stonden de glazen zee hebben de zieke gods. Wat is die glazen zee? Dat wordt vergeleken met de Rode Zee. De Israëlieten stonden destijds voor de Rode Zee, toen ze uitgeleid waren uit Egypte, uit de dienst uit de zonde. En daar was geen doorkomen aan. En nou wordt er gesproken van een glazen zee. Ten eerste omdat alles voor God doorzichtig is. Zo doorzichtig als glas, dat is ook onze harten zijn voor God, zo doorzichtig als glas. De Heere weet van eeuwigheid ons zitten en ons staan, dat is voor Gods volk wel een troost, dat er één is die alles weet. Maar hier staat als een glazen zee met vuur gemengd, dat vuur dat ziet op allerhande ketterijen, dwalingen. En de glazen zee, dat wil zeggen
er is voor God volk, hun glas is hard. Hé, dat zou wel eens verstaan. De Rode Zee moest de wateren uiteen geweken worden door de Heere, maar hier wordt gesproken als een glazen zee. Dus daar is voor God, alleen voor Gods volk, is die zee van glas. Alleen voor Gods volk. En ze staan aan de oever van die zee. Degene die de overwinning hadden van het beest en van zijn beeld en van zijn merkteken en van het getal zijns naams, welke stonden aan de glazen zee, hebben de citersgods. Dus daar is voor Gods volk over die zee, de Heer kan die zee ook hard maken. Nou zijn er in de Adriatische Zee, daar legt nota bene, die is met ijs gevuld. Dat is nog nooit gebeurd. In de Adriatische Zee, dus aan de Middellandse Zee, is de zee met ijs gevuld. Helemaal bevroren. Dat kan de Heer ook voor zijn volk doen, al staan ze in een tropisch land, om een rivier in ijs te doen veranderen. Dacht je dat God dat niet kent? Hij spreekt in het Israël, gebied in het Staten. Een glazen zee. En dat beeld is genomen van de Rode Zee. Dat zeggen ook de kanttekenaren. En die zee die maakt velerlei volken uit. Die onder de bijgelovige regering van de Antichrist staan. En dat zegt de engel zelf ook in Openbaring 17 vers 1 en 15. En in die zee, daar bevinden zich talloze bijgelovigheden, ketterijen. Die woelen door elkaar heen, die versmoren en van de ware gelovigen daarin nevens zich zoekend overstelpen met vuur gemengd. Vanwege de wreedheid en de blinde ijver. Dat ziet op de vervolgingen die in die zee plaatsvinden. Maar voor Gods volk is die zee glas. Daar kan je makkelijk overheen lopen. Ja, maar dat moet je wel geestelijk verstaan natuurlijk. Hè? Dat is vanwege Gods almacht, welke stonden aan de glazen zee, hebben de citersgods, die ze aan deze zijde van het graf al krijgen uitgereikt, om die in de hemel eeuwig te bespelen. Want, daar komt nog bij, en zij zongen het gezang van Mozes, en het gezang van het lam. Dus, in de hemel klinkt het gezang van Mozes en het lam, we hebben het ook al gezegd vanmorgen. Hier staat het ook geschreven in hoofdstuk 14... En zij zongen in vers 3, en zij zongen als een nieuw lied, een nieuw gezang voor de troon en voor de vierdieren en de ouderlingen. En niemand kon het gezang leren dan de 144.000 die van de aarde waren gekocht. Wat zijn de uitverkorenen? Die kunnen dat gezang, dat nieuwe gezang, het wordt een nieuw gezang genoemd, nieuwe hemel, nieuwe aarde, nieuw gezang. Al het oude is voorbij gaan, ziet het is alles nieuw geworden. En daar wordt hier weer van gesproken. En zij zongen het gezang, dat nieuwe gezang, in hoofdstuk 14 genoemd. En wat is dat voor een gezang? Dat is het lied van Mozes in het land. Zeggende, groot en wonderlijk zijn uw werken, Heere, gij almachtige God, rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, gij koning der heiligen. Want in vers 7 van het vorige hoofdstuk wordt gezegd, vreest God, geeft hem heerlijkheid, en dat geschiet ook. Dat is maar niet een wens. Nee, hier zingen de maagden, de gekochte, door Christus gekochte kerk. Groot en wonderlijk zijn uw werken, Heere, gij almachtige God. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, gij koning der heiligen. In de hemel wordt Gods volk niet meer onderwezen in de wegen des Heeren. Nee, dan is dat niet meer nodig, want ze zullen alle de Heeren kennen, van de kleine tot de grote. Niet naar de mate des geloofs, want in de hemel is geen geloof meer, maar in de volheid ervan, in de volheid des geestes ervan. Dan kennen ze de wegen des Heer. En daarvoor zingen ze. Kijk hier. Ze zingen van de liederen Sions, de wegen des Heeren. En daarin komt Christus ten volle aan zijn eer. Gij koning der heiligen. Gij koning der koningen, gij Heere der Heeren. Wie zou u niet vrezen, Heere? En uw naam niet verheerlijken? Welke mensen zouden het durven nalaten? Zo kan ik het ook vertalen. Welke mensen zouden dat durven nalaten? Om God, de enige schepper van hemel en aarde, om hem die alleen heilig is, niet te vrezen en uw naam niet te verheerlijken. Het is ontzettend, maar de massa doet het niet. Nee. Daarin kun je ook Gods soevereiniteit onderscheiden. Dat hij die maagden, die 144.000, gekocht heeft met zijn bloed.
Want ik bid niet voor de wereld, maar alleen voor degene die hij van de Vader hebt gekregen. En dat is Jood en Heiden. Hij is van mij en ik zal u de heidenen geven tot uw erfdeel en de einde der aarde tot uw bezitting. Dat is de kerk. Wie zou u niet vrezen, Heren, en uw naam niet verheerlijken, want gij alleen zijt heilig. Want alle volken, al Gods volk, zullen komen en voor u aanbidden, want uw oordelen zijn openbaar geworden. Ja. Nou, dat is in onze dagen al reeds een feit. De oordelen zijn reeds openbaar gekomen. Ten eerste komt het openbaar in de kracht der dwaling. Zoals ook in Thessalonicense staat beschreven, dat God, degene die het evangelie van Christus niet aannemen, en dat bedoel ik met het evangelie, ik heb het u vanmorgen ook uitgelegd, wat dat evangelie inhoudt. Hier zegt de engel in hoofdstuk 14, en ik zag een andere engel vliegende in het midden des hemels, en hij had het eeuwige evangelie om te verkondigen, degene die op de aarde wonen en aan alle natie, geslacht, talen, volk. Wat is dat evangelie dan? Zeggende met grote stem, vreest God, geeft hem heerlijkheid, want de uren zijns oordeels is gekomen en aanbid hem die de hemel en de aarde en de zee en de fonteinen en de wateren gemaakt heeft. Dat is het evangelie van Christus. De aanbidding van de Zoon. En wie zou hem niet vrezen? Wie zou zijn naam niet verheerlijken? Want gij alleen zijt heilig. En uw oordelen zijn openbaar geworden, namelijk tegen de antichrist, zoals we uit hoofdstuk 18 hebben bewezen, en zijn aanhangers, dus de aanhangers van de antichrist, dat is Steef de Bruin, dat is professor Dr. Huigen, dat zijn allemaal aanhangers van de antichrist. Dus ook van Vlastuin, want hij beweert, die ketter beweert, dat de engelen verzoening nodig hebben. Dan ben je echt een door God verworpen ketter. Want dat zijn gruwelijke ketterijen. Daarmee veronderstel je dat er in de hemel zonde is. Nou mensen, daar buigt Gods volk mond voor die ketterij. En als je ervoor buigt, dan ben je Gods volk niet. Want, er staat geschreven, die maagden, geen bedrog is in hun mond gevonden, want zij zijn onberispelijk voor de troon Gods. En ook aan deze zijde van het graf. Maar hier zijn de werken nog met zonde bevlekt. Maar ze zijn wel in Christus volkomen oprecht. Dat is niet naar de mate des geloofs, dat is allemaal onzin. Nee, nee. Gods volk is volkomen heilig in Christus. Ook aan deze zijde van het graf. Want in hem zijt gij heilig. Hij is onze heiligmaking. Heilige kenning. En aan deze zag ik en zie. De tempel van de tabernakel der getuigenis in de hemel werd geopend. Dus Johannes krijgt een open blik in de hemel. Zoals Paulus dat ook heeft gekregen. En dan is er sprake van de derde hemel. En ik heb u dikwijls gezegd. Die derde hemel, die wordt niet vernieuwd. Als Christus spreekt, ik maak een nieuwe hemel, ik schep een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. Dat betekent de kosmos, maar niet de woonplaats van God de Vader. Die wordt nooit vernieuwd. Nee. En uit deze zag ik zie, de tempel van de tabernakel der getuigenis in de hemel werd geopend. Dus dat is de hemelse tabernakel. Zo wordt er over de zemelstempelzalen gesproken. Dat is niet de tempel van Salomo. En dat is ook niet de oud-testamentische tabernakel, maar dat is de hemelse tabernakel. Dat is het binnenste, dat is het heilige der heiligen, waar de troon van God is gezeteld. En er werd geopend om het oordeel of de uitspraken Gods over de antichrist met zijn aanhang openbaar te maken en uit te voeren. En dan krijgt Johannes een zicht op de vier schaar Gods, zo kan ik het ook zeggen, op de vier schaar des troons van God. En de zeven engelen die de zeven plaag hadden, kwamen uit de tempel bekleed met rein en blinkend lijnwaad. Want, dan zal ik je het ook nog nader zeggen, die oordelen zijn heilige oordelen. En daarom moesten die engelen ook zo gekleed zijn met rein en blinkend lijnwaad om God om de borst met gouden gordels. Het gaat er alles heel heilig aan toe, heilig kenning. Namelijk om de vaardigheid, vastigheid, wakkerheid, dezelfde uit te voeren in de naam Gods. Om zo de oordelen uit te drukken, want dat zijn geen menselijke oordelen, zoals het ene volk oorlog voert met het andere volk. Nee, het zijn Gods oordelen. En dat zijn heilige oordelen. En een van de vier dieren, dat is een vertegenwoordiging met de ouderlingen, met de 24 ouderlingen, is een vertegenwoordiging van Gods volk in de hemel. En een van de vier dieren gaf de zeven engelen, zeven gouden violen, vol van de toren Gods, die in alle eeuwigheid leeft. Dus een van de vier dieren gaf de zeven engelen, de zeven gouden violen. Het gaat allemaal uit van Gods initiatief, mag ik het zo eens zeggen. En dat dienen de engelen, het zijn gedienstige geesten die zijn woord doen, gehoorzaam met de stem zijn woords. En een van de vier dieren, kijk, alle schepselen in de hemel staan ten dienste van God Almachtig. Staan ten dienste van God Almachtig. En de violen, die violen des torens waren ook van goud. Dat zijn heilige violen. Het zijn wel vreselijk oordeel, maar alles is wel heilig, vreselijk heilig. Want gij alleen zijt heilig. En een van de vier dieren gaf de zeven engelen zeven gouden violen, een vol van de toren Gods die in alle eeuwigheid leeft. En van die violen, die is God bezig aan het uitgieten. Als je daar geen acht op slaat en je zegt, nou het is allemaal nog hetzelfde gebleven, dan ben je net zo dood als die poot van die stoel die daar staat. Want de godsdienst merkt niks meer op, merkt nergens de hand van God meer op, want ze zijn zodanig geslagen, kracht der dwaling hebben gezegd. Dat is ook een van de onderdelen van die plagen uit die zeven violen. God zal hun slaan met een kracht der dwaling. En dan ga je zo praten zoals die C. Sonneveld. En het is net of hij de duivel aan het woord hoort. Zo zijn ze vervuld met vijandschap tegen God en zijn gezalfde koning. Dus ook tegen zijn volk. Ik heb vanmorgen gezegd, als Christus zou rondwandelen in Nederland, in de godsdienstig Nederland, zou die ook gekruisigd worden. Precies hetzelfde als de Joden toen hebben gedaan. Weet je wat de kerk van vandaag is? Heb ik vanmorgen ook gezegd. Zoals de Joden de Farizeeën gezworen hadden dat ze Paulus om zouden brengen en tot die tijd niet zouden eten. Dat is de kerk van vandaag. Ik heb het bij levende lijve ondervonden. Dat zijn moordgeesten, killergeesten. Want daarom is er ook geen enkele dominee die zijn schapen waarschuwt voor het killervakken. Niet één. Zou je niet horen, zou je ook nooit horen. Daarom wordt die nazi-donertafel niet onder censuur gezet. Van, als je daar gebruik van maakt, dan ga je onder censuur en dan is je ziel verloren. Want dat verdient de band der afsnijding. Dat zijn duivelse dingen. En kunt gij de tafel der duivelen eten. En de tafel des Heren, dat is Christus en de Belial. Het wordt allemaal ingezegend in de Reformkerken door elke dominee. Door elke dominee. Het is geen onderscheid meer. Het zijn geen plechten voor God. Nee. En de zeven engelen die de zeven plagen hadden, kwamen uit de tempel bekleed met rein en blinkend lijnwaad. En een gord om de borst met gouden gordels. Nou, dat zijn leesbare brieven. Dat is ook Gods volk aan deze zijde van het graf. Wel niet uitwendig omgord met gouden gordels. Maar zo ziet God zijn volk, omdat ze bekleed zijn, overkleed zijn moet ik zeggen, met de mantel der gerechtigheid van Christus. Ik zie geen zonde meer in mijn Jacob, ook niet in zijn bruid. Gij zijt geheel schoon, mijn liefste. Want de Heere ziet in zijn bruid geen enkele vlek en geen enkele ongerechtigheid meer. Want hij is hem tot heiligmaking geschonken van de Vader. En een van de vier dieren gaf de zeven engelen. Er stond eerst geschreven in dat eerste vers. En ik zag een ander groot en wonderlijk teken in de hemel. Zeven engelen. Dat is dat grote en wonderlijke teken in de hemel. En dat grote en wonderlijke teken wordt door een van de vier dieren gegeven. Met zeven gouden violen vol van de toren Gods. Vol van de toren Gods. Dat is de wijn uit de drinkbeker van de toren Gods. Openbaring 14 vers 10 staat dat ook geschreven. Die zal ook drinken die het beest hebben aanbeden en zijn merkteken hebben ontvangen zijn voorhoofd als aan zijn hand. Die zal ook drinken uit de wijn van de toren Gods die ongemengd ingeschonken is in de drinkbeker zijn storens en zal gepijnigd worden met vuur en zilver. Dat is de eeuwige verdoemenis. Voor het aangezicht van de engelen, voor het aangezicht van al Gods volk. Dat staat hier aan de glazen zee. Moet je kijken wat God zijn volk heeft bereikt. Voor alle gevaren, als je door het water zult gaan, zult gij niet verdrinken. Nee, die zee is van glas. Als je door het vuur zult gaan, zaterdag mee zult gaan met nevel. De vlam zal u niet aansteken. Hun kleren stonken nog geweest. Dat is omdat hij alleen heilig is. We zullen er eens van zingen gemaakt. En wel het 10e en 11e vers van Psalm 35. Zij spreken nooit van vrede, nee. Nee, of je nou op de fluit speelt,
of hij de trom roffelt. Hoe je het ook zegt, ze zullen nooit van vrede spreken, omdat ze gedrenkt zijn in de vijandschap van de antichrist, in de vijandschap des duivels, in de vijandschap waarmee de natuurlijke mens zwanger is. Al die vrome dominees. Ze spreken nooit van vrede, nee. Ja, vrede, vrede, geen gevaar. Maar zij bedenken listigeen ten val van hen die stil van zinnen de vrede die baspan beminnen. En vanzelf, o Heere, gij ziet het, zwijg niet stil. Uw recht beslissen mijn geschil. Ontwaak, treed toe tot mijn bescherming. Mijn God, betoon mij uw ontferming. Dat is het gedurende gebed van de heiligen onder het kruis. 10 en 11, Psalm 35.
Thank you.
kwam voort uit de heerlijkheid Gods. En alles wat uit God voortkomt is heilig. Ook wat betreft het zijn oordelen. En zijn oordeel over Sodom en Gomorra was een heilig oordeel. Rechtvaardig en noodzakelijk. En uit zijn kracht en niemand kon de tempel ingaan. Namelijk om de oordelen Gods na te gaan schouwen of te onderzoeken. Alzo omdat Gods oordelen ondoorgrondelijk zijn. Onderzoekelijk, ondoorzoekelijk. Totdat de zeven plagen der zeven engelen geëindigd waren. Dus God is niet na te rekenen, betekent dat ook. Je moet dit geen letterlijke invulling geven. Dat als er een kind van God sterft op aarde tijdens die uitgieting van die oordelen. Dat hij de toegang tot de hemel krijgt ontzegd. Dat betekent het natuurlijk niet. Nee. Niemand kon ingaan in de tempel. Dat betekent, niemand kan God controleren totdat de zeven plagen der zeven engelen geëindigd waren. Dan nog niet, maar dan kan het wel beter verstaan worden. Als we erachter staan, dan kunnen ook de profetieën beter verstaan worden. Nou willen ze alles al van tevoren invulling geven. Net als dat Giliasme een invulling heeft gegeven aan een heilstijd op aarde. Waarom zou je er nog naar de hemel verlangen? Allemaal sprookjes. Dat is echt allemaal sprookjes. Ik zeg niet dat God de Joden gaat bekeren. Dat er nog geen heerlijke uitwerking heeft voor de heiden. Nou, maar dan is de volheid der heiden al ingegaan. Maar dat er niks van uitgaat, dat geloof ik wel. Maar al die vleeselijke voorstellingen van de hemel op aarde en dit en dat. Forget it. Gods volk die zal altijd vervolgd worden aan deze zijde van het graf. Altijd gehaat worden door allen aan deze zijde van het graf. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En als er hier nog even teruggekomen op die maagden, die een nieuw gezang zongen voor de troon, en voor de vier dieren en de ouderlingen, de 24 ouderlingen. En niemand kon het gezang leren dan de 144.000 die van de aarde gekocht waren. Niet met vrouwen bevlekt, dus niet met ketterijen. Nou, dat is niet de kerk, dus je daarmee... Je eigenlijk kan mengen en je kent ermee leven, dan hoor je niet tot een levende kerk met een hoofdletter. Dus al die dominees die met die Oekraïnse vlaggies, die hebben gevlacht voor de duivel. Want dat zijn antichristelijke machten daar in Oekraïne. Ga je daarvoor vlaggen, dan ben je met vrouwen bevlekt. Heel eenvoudig. Als je voor het huidige Israël gaat vlaggen, dan ben je met vrouwen bevlekt. Je kan wel een warm hart wegdragen voor de Joden die de Heere nog tot bekering zal brengen. Wij weten trouwens niet wie dat zijn. Misschien moeten ze allemaal nog wel geboren worden, dat weten we niet. Maar ze vlaggen voor de valse Joden nou in onze dagen. Jacob Rotschild, die jojo, ja, die had een handstand met Klojo. Dat was Bojo, Boris Johnson, die ook medegewerkt heeft aan die oorlog met Rusland. Zoals Poetin daarvan getuigenis geeft in dat interview. En Poetin is trouwens al meer geïnterviewd, ook door een westerse journalist. Tucker Carlson is niet de eerste, no. Maar even dat nagelaten. Vlaggen voor het huidige Israël, dat zei je in de hel bewenen. Want dat is vlaggen voor de valse Joden. Netanyahu is een crimineel. Hij heeft zijn volk al twee keer verraden. Ten eerste door dat killer fucking. En ten tweede door die vals vlag. Door die inval in Hamas. Want dat had hij kunnen verhinderen. Dat had hij kunnen verhinderen. Het was trouwens de best beveiligde grensovergang ter wereld. Dus als ze erheen kwamen, dat klopt al niet. Dan kun je wel op je slof aanvoelen. En dat het IDF 7 uur heeft moeten wachten om tegen die Hamas te strijden. Dat is natuurlijk verraad aan de Joden die daar woonden. Als je dat niet doorziet, dan heb je ze niet op een rij. Laat ik het zo maar zeggen. Want dat moet ik echt radicaal aanpakken. En binnen dat refendom wordt er ook gevlacht door die satanisten. Ik noem het allemaal satanisten. Die Abelder. Die promoten de klimaathoax, dan ben je echt een duivel. Die promoten die donortafel, dan ben je echt van de duivel. Dat wordt allemaal gedaan en er klinkt geen stem. Die aanhuigen, die kan reclame maken voor de paus, daar heb je groot respect voor. Dan zal je dus een plaats met hem delen in de eeuwigheid, dat is de eeuwig rampzalige. En net als die Steve de Bruin die de paus naar de mond spreekt, doet hij nog net of dat die antichrist dat beest... Ja, zo wordt hij in Gods woord genoemd. Dat is het tweede beest. Dat is de antichrist.
En die spreken ze naar de mond. Als je dat doet, dan behoor je tot de trawanten van de antichrist. En die aanhangers van de antichrist, die zullen met de vernietiging van Babylon allemaal omkomen. God weet precies waar ze wonen. Dacht je dat de Heer een naam moet denken, dat hij er een bij moet pakken? GPS? De Heer weet het onfeilbaar. Weet hij die antichristische te wonen en die gooit hij in hetzelfde oordeel. Want wat ze nou tegenwoordig een Jezus verkondigen die niet in de Bijbel voorkomt, is gewoon verschrikkelijk. En ik weet zeker dat al die dominees zich aan het boek Openbaring ergeren, want daar komt veel hel en verdoemenis in voor, jegens die antichrist en zijn aanhangers. Die komen er allemaal in om. Ook al die kerken die Gods planting niet zijn, die komen er allemaal in om. Dat zegt de Heer zelf, dat is niet een verzinsel van mijn zijde. Alle plant die mijn hemelse vader niet geplant heeft, wordt uitgerukt in het vuur geworpen. Wat wil je nou? Wil je nou vloek of wil je zegen? Nou, we hebben gekozen voor de vloek. En de oneindige barmhartigheid des Heren, dat hij Christus naar deze wereld heeft gezonden, tot een vloek in de toerekening, om vervloekte het eeuwige leven te geven. En als je daar geen acht op slaat, die engelen die zijn er zo verbaasd over. Wie zou u niet vrezen, Heren, dat de evangelie is verkondigd geworden? Wie zou uw naam niet verheerlijken? Hoe is het in de wereld mogelijk? Want gij alleen zijt heilig. En Gods volk, ja, dat is nou die eeuwige aanbiddelijke uitverkiezing. Die zullen komen. En voor u aanbidden, want uw oordelen zijn openbaar geworden. En de Heere weet voor zijn volk, voor zijn bruid, altijd een weg ter escape ook aan deze zijde van het graf. Dat wil niet zeggen dat al Gods volk er lichamelijk goed vanaf komt. Dat wil dat niet zeggen. Nee. Nee. Maar als je van de Heer te verstaan hebt gekregen dat hij je voeten zal bewaren om gevangen te worden. En dat kwaad zal tot u niet genaken. Nou, daar kan ik wel voorbeelden van geven, ook uit mijn eigen leven. Dat het anderen wel overkomt. En degene tot wie gezegd is, wat ik net gezegd heb, niet overkomt. Daar is de Heer ook soeverein. En de zeven engelen die de zeven plagen hadden, kwamen uit de tempel, bekleed met een rein blinkend kwijnbaad. Dus zit dan niet op de duivel te staren dat het allemaal uit zijn hand voortkomt. Nee, het komt van de Heer der Israël. Die alleen heilig is. Want die oordelen zijn heilige oordelen. Ik breng een kwaad over alle vlees. Dat is weer in die zin onderscheiden dat de duivel daar ook in meewerkt, want de duivel is de hond van Christus. Hij moet maar doen wat hij zegt. En dan moet hij verwoesting teweeg zaaien. Kijk, er staat ook van David geschreven, hij werd door de duivel aangepot. Onder de toelating des Heren, want er staat in een ander hoofdstuk, de Heren porren de man. Dus die duivel die stond in dienst des Heren, hij was in de hand des Heren. Om David te beproeven, en David viel. Ja, daar is Christus nou staande gebleven. Voor die aanporring des duivels, want dat heeft Christus ook lijfelijk meegemaakt. Hij bracht hem naar een hoge berg. Hij zegt, als gij mij aanbidt, dan is al die koninkrijken, die behoren u toe. De Heer kon zeggen, dat behoort al mij toe. Want ik heb alle macht in hemel en op aarde. En er is geen vierkante millimeter op aarde waarvan ik niet kan zeggen, dat is mijn. Dat behoort allemaal, want de aarde en de volheid zijn des Heren. Dus de duivel heeft niks te zeggen, hij heeft ook geen eigendom. Nou, Gods volk is nooit eigendom van de duivel geweest. We zijn wel de duivel toegevallen, maar Gods volk, ik heb het nou over Gods uitverkoren volk, is nooit het eigendom van de duivel geweest. Nee, want Christus heeft ze van de Vader, niet van de duivel, van de Vader gekregen. En gekocht met zijn dierbaar bloed. En de tempel werd vervuld met rook uit de heerlijkheid Gods. Nou, kun je eigen daar nou niet over verwonderen dat die rook die uit die hemelse tempelzalen voortkwam, uit de heerlijkheid Gods, heilige rook was. Voortkomende uit de troon der heerlijkheid Gods, die met bliksem, met donderslagen, stemmen en brandende lampen, alle tekenen van Gods heerlijkheid was omsingeld. Gelijk ook wordt beschreven in Openbaring 4, vers 5. We zullen dat er nog even op naslaan. Van de troon ging uit bliksem en donderslagen en stemmen en zeven vurige lampen waren brandende voor de troon, welke zijn de zeven geesten Gods. De zeven geesten die voor zijn troon zijn, dat is de volheid van de geest. Zeven, dat is in het geestelijke getal van de volheid. De zeven geesten, er zijn niet zeven heilige geesten. Er is er één God, bestaande uit de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Hier wordt gesproken van de zeven geesten Gods, met een hoofdletter. Dat ziet op de alomtegenwoordigheid Gods. De zeven, volheid. De aarde is des Heren en de volheid des geestes is daarin aanwezig. Zeven vurige lampen. Namelijk gelijk als de kandelaar in de tabernakel zeven lampen waren die altijd van olie en licht moesten worden voorzien. Dat was ook al in het Oude Testament zo. Dat was allemaal na de instelling die God Mozes had geboden. We hebben vanmorgen ook gezien dat hoofdstuk 14... En ik hoorde een stem uit de hemel als een stem vele wateren en als een stem van een grote donderslag. Dat is voor de godsdienst afgrijzelijk, vleesverterend. Maar dat is voor Gods volk niet schrikkelijk, maar aangenaam. Aangenaam. Als je met God verzoend bent, is God niet meer schrikkelijk. Nee, is hij nooit. Maar hij is wel schrikkelijk jegens de zonde en de onverzoende zondaar. Een stem van vele wateren en als een stem van een grote donderslag. Nou, dat is voor Gods volk aangenaam. De oordelen Gods die uit Gods troon voortkomen door de zeven engelen is voor Gods volk aangenaam. Want daar wordt God verheerlijkt, kijk maar. En de tempel werd vervuld met rook vanwege die oordelen uit de heerlijkheid Gods en uit zijn kracht. En niemand kon de tempel ingaan totdat de zeven plagen der zeven engelen geëindigd waren. En dan krijgen ze ook het bevel. Ga heen, gaat heen en giet de zeven violen van de toren Gods uit op de aarde. En in die tijd leven we. In die tijd leven we. We weten niet, dat zal het niet beschreven, hoe lang dat duren zal. Tot aan het einde der aarde. Misschien nog wel 1000 jaar. Who knows? Want bij God is 1 dag is 1000 jaar en 1000 jaar is 1 dag. Maar het gaat schielijk naar een einde. Want het gaat nou in zo'n stroomversnelling dat de antichristelijke machten die proberen ook letterlijk de wereldmacht te grijpen. Kijk maar naar de beslissing die genomen zal worden in mei 2024, het jaar waarin we leven. Dat de WHO, World Ongezondheid Organisatie, die trekt de wereldmacht naar zich toe en ik denk 198 landen, er zullen er 195 ja zeggen. Dat is al bekend. Dus dan krijgen ze wereldmacht om achter de computer een pandemie in te voeren. Een virus, zeggen we dat het een virus is. Disease X. En Bill Gates, die heeft al voorspeld, als hij geïnterviewd wordt door de CNN, dan spreekt hij ook over een tweede pandemie. En dan zegt hij, die gaan we daar bij de CNN. Hij zegt, u spreekt van een tweede pandemie. Absolutely! Dus het is allemaal gecreëerd, het is allemaal man-made. Het is allemaal verzonnen. Nou, dat hebben ze ook met die eerste pandemie met allemaal georchestreerd mensen. Je wordt belevende lijve bedrogen. Maar als je de geest van Christus hebt, trap je er niet in. Nou, dat betekent niet dat ze niet allerlei kwaad kunnen implementeren. Oh? Ja, maar dan wel in naam van de duivel, niet in naam van God. En de Heere gaat juist die oordeel uitstorten op dat soort antichristelijke machten. Dat wereldlijke Babylon, dat geestelijke Babylon. En daar behoort onder dat wereldlijke Babylon de WF, de WHO, de VN, Gavi, EU, VS. Dat behoort onder dat wereldlijke Babylon. En dan denken ze een oorlog met Rusland te triggeren. Dat is gewoon krankzinnig. Zo'n pure zelfmoord. Zo'n suicide. Voor 1 miljard lange afstandsraketten gekocht. Je krijgt ze op je eigen kop terug hoor. Dan kan ik je wel profiteren, want ik weet enigszins hoe God werkt. Die krijg je op je eigen hoofd terug. Het werkt als een boemerang. Als je dat denkt, Rusland te kunnen overwinnen. Nou ja, het kan militair natuurlijk al helemaal niet bestaan. En die Stoltenberg die zegt, we zijn er nog niet op voorbereid. Nee, pas op. Daar houdt God ook met eerbied gesproken in rekening mee. Nou, die Ursula van Leyen, die heeft heel Europa al verkocht in de handen van het beest. Dus het is allemaal letterlijk en er wordt nooit over gesproken in de reformatorische media. Er staat de vrouw op het beest, die staat afgebeeld daar als een enquête voor dat Eurobabel parlement. Nou mensen, het is echt te grof geworden. Dat zijn internationale en nationale schandalen. Zijn allemaal zijn doorgang vinden, die SGP, die is van God vervloekt. Stemt alle vaderlandse trouwe moties weg. Die motie van Van Hagen om alle banden met de WF te verbreken, dat is nog een morele man. En de SGP stemt tegen. Hier is een grens overschreden. Ze gaan nou in hand met 666. Al die dominees gaan in hand met 666. En degene die het ontkent, dat zijn dubbele duivels. Dus zo zit het in elkaar. Want dat is niet meer Christus in de Belial. Dat is enkel Belial. W-E-F. Dat is niet Christus in de Belial. Dat is enkel Belial. Die Klaus Schwab, die zegt, wij gaan bepalen wat er in de wereld gebeurt. Ja, God zal je kop voor je romslaan, man. Denk er goed over. Want hem komt de wraken toe. Hij zal het doen. Hij zal zijn zeven engelen zenden. Hier staat het. Hoofdstuk 16 gaat heen en giet de zeven violen van de toren Gods uit op de aarde. Met name over geestelijke en wereldlijke Babylon. Ja, de Heer zegt, ik breng kwaad over alle vlees. Dat betreft zijn algemene oordelen. En dat ligt er ook niet om. Dat ligt er ook niet om. Want de maan der zonde is door al die abortuslanden al volgezonden. Het zijn allemaal offers aan de duivel. Nou worden er in Amerika worden de pro-life bewegingen hevig vervolgd. Hevig vervolgd. Gevangen gezet zelfs. Hoor je nooit in het AD iets van. Als er iets van beide staat, dat die bribe money hebt ontvangen van buitenlandse businessen, komt nooit een letter van het in het AD. Nooit. Zou je niet beleven. Want die staan aan de kant van die illuminatie. Steve de Bruin is van dezelfde geest als Klaus Schwab, als die Harari, als die Tedros van de WHO, als die Guterres van de VN. Exact precies hetzelfde. En dat is de bron waaruit de dominees zich vergapen aan al die duivelse leugens. Het is ontzettend. Maar God komt met zijn oordelen, denk erom. En als je daarmee involved bent, dan word je overgoten met die oordelen. Net als Sodom en Gomorra. Het zal zijn als in de dagen van Noach. Noach was in hun ogen ook zo'n complotfantast. Zo Steve de Bruin zeggen. En staat er nog letterlijk ook van Lot. En hij was in de ogen van zijn schoonzonen als jokkende. Dan kun je zeggen, Lot, dat is allemaal complotterieën. Complotterieën. God is liefde. Denk je dat hij nou al die inwoners van Sodom en Gomorra van de aarde, van de kaartvee, denk je dat nou echt, Lot? En het gebeurde, en het gebeurde. En dat waren nog ineens homofielen. Want anders hadden ze niet naar de dochters van Lot geaasd. Maar dat huwelijk is niet doorgegaan. Want God wou het niet hebben. Nee, hij wou die schoonzonen van Lot verbranden. Daar heb je het. Want eigenlijk zeiden ze tegen Lot hetzelfde als die 42 kinderen tegen Elise zeiden. Denk er goed om. Daarom kreeg Paulus te verstaan, ga in de haast uit Jeruzalem, want ze zullen uw getuigenis van mij niet aannemen. Nou, dan behoor je tot de aanhangers van het antichrist. Dat is heel eenvoudig, want die u niet hoort en verwerpt, die verwerpt mij. En die mij verwerpt, verwerpt degene die mij gezonden heeft. Want dat gaat heel nauw uit. Dat gaat echt heel nauw uit. Je hebt nou allerlei geloofsvariatie. Maar dat wordt niet in Gods woord geleerd hoor. Ja, bij de ene werkt de Heer anders dan bij de andere. Allemaal onzin. De omstandigheden kunnen verschillen, weliswaar. Maar niet de weg hoor. Het is eenmaal weg, eenmaal gaan. Al Gods volk weet dat ze uit stad verderf zijn ontvlucht met die zondelast. Niet te dragen op hun rug gebonden. Weet al Gods volk van de doorgang door de enge poort. Waarin ze vrijgesproken worden. Levend en zalig gesproken. Door de koning der koningen, door de zonen Gods. En dan vallen ze aan zijn voeten om hem te aanbidden. Zo werkt de Heer bij al Gods volk. Heel eenvoudig. In de doorgang door de enge poort. Dat gaat altijd gepaard met vrijwillige straffen waren. Toen die moordenaar door die enge poort ging. Wat ging ermee gepaard? Wij de rechtvaardig. Wij ontvangen straf. Waardig hetgeen we gedaan hebben. Maar deze zoon van God heeft niks onbehoorlijks gedaan. Alleen maar goed gedaan. Hij is getrouw, de bron van alle goed. Amen. Heer, heb dank voor uw almachtig woord. Want daar moet iedereen het voor afleggen. Ja, alle vorsten zullen voor u buigen en bidden voor u neer. Alt heidendom uw lof getuigen, dienstvaardig tot u weer. De massa geveinst, maar uw volk gewillig. In de gewilligheid van Christus. Heere, breid uw koninkrijk nog uit. Kom haastig weder op de wolken des hemels.
Omdat uw naam ten volle verheerlijk mag worden. In Jezus wil het aan. Gemeente, nog zingen van dat 13e zangvers van Psalm 35. Laat vrome juichen te alle tijd, want de overwinning is behaald. Om mijn gerechtigheid verblijd. Met die lust, die ijver nooit bedwingen. Maar zeggen onder het vrolijk zingen. Verheerlijk zij de hoogste God. En wat er verder volgt in het 13e vers van Psalm 35. Genadig, de Heere verheffen zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.